Goedemorgen allemaal. U zit een beetje ver weg voor mijn gevoel. Ik ben dat niet gewend. Ik kom uit Eindhoven en daar zitten we wat dichter op elkaar. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik hoorde eens een keer een mooi verhaal. Er waren twee mannen. En die waren bezig om aan het gas te repareren bij een huis, bij een vrouw. En ze waren zo bezig geweest. Er was een man van 50, mijn leeftijd. En een jonge vent van 23. En die hadden zo zitten prutsen en de hele boel gerepareerd. En ze stonden bij de deur. Ze zeiden, dag mevrouw. En die oudste die zei tegen de jongste, zullen we een wedstrijdje doen wie het eerste bij de auto is? En die mannen die speurten met een noodsnelheid naar die auto. En die komen daar aan. En nog geen halve seconde daarna staat die vrouw te puffen naast hen. En die mannen die kijken, wat doet u hier? Weet je? Ja, zegt ze. Ik dacht van, misschien is er iets niet goed aangesloten en verwacht u een ontploffing en loop ik me mee, weet je. En het is maar net waar je op gericht bent in het leven. We leven in een week voor de Pasen. En dat is eigenlijk dus zondag voor Pasen, dat noemen we Palmpasen. Dat is een gebeurtenis. Die vergeet ik eigenlijk nooit meer. Ik ben één keer in Jeruzalem geweest. En toen liep ik die weg vanaf... Wie zijn er nog meer in Jeruzalem geweest hier? Ja? Nou, voor diegenen die weten dat zeker. Als je zeg maar vanuit de oude stad komt en je gaat dan de berg der verheerlijking, de hemelvaartberg op, dan gaat het behoorlijk steil. Dan loop je zo die berg op. En dat is eigenlijk die berg waar Jezus met Palmpasen naar beneden komt op dat ezeltje. En dat de mensen allemaal staan te juichen en feesten vieren, want de koning komt. En hij huilt dan over die stad. Hij kijkt dan zo uit op de tempelplein vanaf de heuvel. En dat is precies de plek waar zijn tranen de grond raken. En dat is precies dezelfde plek waar koning David jaren daarvoor ook gelopen heeft. Maar die ging precies de andere kant uit. Die liep vanaf Jeruzalem over die berg heen, want die moest wegvluchten voor zijn zoon. Want zijn zoon stond hem naar het leven. En ik vond dat altijd zo een diep ingrijpende gebeurtenis. Dat die contrasten, dat allemaal in die geschiedenis zo staat. Ik weet niet hoe het met u is, maar u bent ook een mens. Ook gemaakt naar het beeld van God. En dan ben je een mens die weet wat vreugde is, maar ook wat verdriet is. Ik weet niet of u nog wel eens huilt, of uw tranen ook de grond raken. Maar hier, in dit verhaal, is dat gebeurd. En ik wil eigenlijk in die week, de goede week, zoals we die ook wel noemen, wil ik eigenlijk stilstaan bij een gedeelte uit Hebreeën hoofdstuk 12. Omdat ik denk dat gedeelte eigenlijk een heel mooi overzicht geeft over wat de essentie is van ons leven. Het gericht zijn op Jezus. Ik lees u voor uit de nieuwe Bijbelvertaling. Ik heb begrepen dat ik dat niet goed gedaan heb, want jullie zijn gewend om altijd hier uit de Nederlands Bijbelgenootschap vertaling te lezen. Maar ik had het al gemaild een weekje geleden, deze aantekening. En ja, toen stond dus de nieuwe Bijbelvertaling erin. Maar dat is misschien wel goed, want u moet vooral goed kijken als u de NBG heeft, want er zitten best wel wat verschillen in. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de nieuwe vertaling minder vind dan de oude in dit geval. Ik lees u voor. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voleinder van ons geloof, denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis, Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaar zich zo tegen hem verzette, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Het geloofsleven is als een wedloop, als een wedstrijd. Zo moet je het eigenlijk zien, het leven, als een wedstrijd. Zo komt dat hier door deze tekst ook tot ons. Als je eens bij jezelf nagaat van hoe ben je destijds tot geloof gekomen. Nou, dan moeten sommigen een tijd terug, maar voor sommigen ook misschien niet. Wat er gebeurd is in je leven is dat er mensen zijn geweest die deelden over het evangelie. Als ik kijk naar mijn leven, dan werd mijn leven vooral beïnvloed door wat ik zag bij mijn ouders. En toen ik een tiener was, dan geloofde ik het wel. Ik denk van ja, dat is mooi, dat is jullie geloof. Maar dat is niet iets van mij persoonlijk. En ik werd wat ouder en toen gebeurde er in het leven van mijn oudere broer wat, waarin ik hem zag veranderen. Hij werd een ander mens. Wij hadden dezelfde vriendenclub, dezelfde uitgaansleven in Haarlem. Ik woonde toen in Haarlem. En hij ging met knapen om, met mensen om. En wat mij opviel in zijn leven is dat hij een enorme liefde voor God Christus kreeg. En niet alleen maar die liefde, maar dat was net alsof er een vriendschap was. Iets wat heel intiem was. En dat was nieuw voor mij, want dat kende ik niet. Ik had wel gehoord van God dat God iemand was die rechtvaardig is. Die heilig is, waar je rekening mee houdt. Ik had geleerd dat je er goed aan doet om de geboden te onderhouden, de 10 geboden. En dan doe je je best daarvoor, maar daar slaagt natuurlijk niemand volledig in. Maar goed, je weet dan ook wel dat je vergeving zou kunnen ontvangen. Hoe dat precies werkte, dat was maar de vraag of ik dat snapte. Maar wat mij opviel is dat het de liefde van Christus juist, wat ik zag in het leven van mijn broer en zijn vrienden, dat sprak mij aan. En daardoor ging ik me er ook in verdiepen en ben ik uiteindelijk, nadat ik een jaar lang de Bijbel had zitten lezen en daarmee geworsteld heb, op het moment gekomen dat ik mijzelf eigenlijk overgaf en zei van Heer, doet u het nu maar verder in mijn leven. En wanneer je dat leert in je leven om te kijken waar het om draait, dan verandert er heel erg veel. Tenminste, bij mij in het leven wel. En als je hier kijkt, in dit tekstgedeelte, dan is het heel goed om te kijken naar het gedeelte wat eraan vooraf gaat. In hoofdstuk 11 is een heel hoofdstuk gewijd aan allerlei geloofshelden vanuit de geschiedenis. En dat zijn mensen die in wezen hun vertrouwen op God hadden gesteld en toch waren ze er nog niet volledig. Als ik lees in vers 39, daar staat dus een hele opsomming van allerlei mensen. En die hebben van alles meegemaakt. Ze hebben geweldige overwinningen geboekt en overwonnen. Ik bedoel, als ik denk aan het verhaal van Mozes, dat de zee spleet en dat ze uit Egypte zijn gekomen. Maar ik lees net in dat verhaal niet alleen maar de mooie stories. Ik lees ook dat mensen doormidden gezaagd zijn om hun geloof. Er heel veel pijn is geleden vanwege het geloof. En dan staat er in vers 39, al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan. Ze geloofden, maar de belofte moest nog komen en dat was Christus. En al die geloofshelden door de eeuwen heen, die hebben moeten wachten tot dat moment. Als Paulus spreekt in 2 Timotheus 4 vers 7, dan heeft hij het over de goede strijd die hij gestreden heeft. Hij heeft de wedloop volbracht, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling. Hij heeft de goede strijd gestreden en hij heeft het geloof behouden. Dat zegt hij aan het eind van zijn leven. Hij zit al gevangen en hij heeft het vooruitzicht dat hij niet lang meer zal leven. En hij spreekt over dat leven als een strijd, als een wedstrijd. Ik was van de zomer, Luxemburg, in Echternach. En in Echternach heb je een kerk, de Willy Broderskerk. Dat is een bekende kerk. En Willy Brothers was iemand die leefde van 657 tot 739, werd 81 jaar. Die leefde in eigenlijk dat gebied. Daar trok hij heel veel op van Echternach. Ik moet even kijken waar ik heen moet wijzen, naar het zuiden. Nou weet ik het niet meer, ik ben mijn oriëntatie hier een beetje kwijt. Maar hij ging in ieder geval van Echternach naar Utrecht. Nou, daar was hij 40 dagen onderweg. Dan zat hij op het paard en had hij een hoop voetvolk mee. Er waren wel eens 30, 40 mensen met hem mee. En daar trok hij dan heen. En je ziet in die hele streek tussen Echternach en Utrecht, moet je maar eens opletten, er zijn een heleboel kerken die nog de Willy Broderskerk heten, die zijn naar hem vernoemd. Hij was een evangelist. Hij bracht het evangelie. Hij trok heel veel heen en weer. Het geloofsleven is als een wedloop. Dat is ons eerste punt. Het geloofsleven is een wedloop. Het tweede wat mij opvalt in dit gedeelte is, ja, dat was hem. Het geloofsleven is een wedloop. Dit is dan het volgende. Daar wordt een oproep gedaan om alle lasten en zonde af te leggen. Nou, ik zei net, de nieuwe Bijbelvertaling vind ik niet altijd even goed. Ik vind de NBG hier beter, want daar wordt gesproken over lasten en zonde. En niet de last van de zonde. Daar wordt gesproken over eigenlijk om alles af te leggen. Om alle ballast af te leggen. Ik stel me als het ware dat visueel voor dat je in het leven heb je als het ware een rugzak. En in die rugzak, daar zit alles wat jij hebt meegemaakt, dat tocht je mee in het leven. En daar kunnen behoorlijk wat dingen in zitten die, nou, die zwaar zijn. Die niet zo gemakkelijk zijn. In wezen wordt er gesproken om lasten af te leggen. Nou, als je hard gaat lopen, dan doe je er goed aan om je rugzak af te leggen. Degenen die in het leger hebben gezeten, die hebben gegarandeerd moeten hardlopen. En als ze dan op bivak gingen, dan op een einde van de remas moesten lopen, dan had je lichte bepakking of zware bepakking. Nou, dan zat er een behoorlijke hoeveelheid in. Volgens mij, er zitten hier lege mensen bij? Mensen die daar iets van weten? Hoeveel kilo heb je dan op je rug? Ja, een zware. Hoeveel? 20 tot 25. Ja. Ja, hoeveel? 10. Nou, hier is het zwaar. Maar 10 is ook al heel wat, hoor. Ik weet nog wel dat we ergens moesten lopen. En dan moest je ook nog zo'n mitrailleur meedragen. Hè, met elkaar. En zo'n koffer met van die munitie. En dat moest je dan meetorsen. Nou, dan om de zoveel kilometer moest je dat even aan je buurman geven. Want anders hield het niet vol. Maar dat was echt zwaar. Nou, moet je voorstellen, als jij gaat lopen, als jij een wedstrijd wil lopen, het loopt veel makkelijker als je dingen aflegt. Nou, wat Jezus hier eigenlijk ons laat zien, is dat wij onze zonde moeten afleggen. En als je denkt aan zonde, nou, dat zijn een hele reeks van dingen die eigenlijk tussen ons en God in kunnen komen te staan. Dat kan allerlei geldzucht zijn, oplichterij, een hele kritische geest hebben, wat tussen jou en God in kan komen te staan. Ik denk aan jaloezie. Iets wat zo makkelijk speelt. Ik maak dat van de week nog mee, dat er iemand was die, ja, merkte dochter van moeder, en die is al een dochter van 60 jaar, maar dan is de idee van, nou, er is een ander, een buurvrouw met wie moeder wel op kan trekken. En het lijkt wel of daar iets is dat moeder meer van die buurvrouw houdt dan van mij als dochter. En dan zie je de jaloezie, terwijl dat helemaal niet in vragen was. Ik denk aan macht, mensen die uit zijn op macht om te willen controleren. Of onreinheid op seksueel vlak, daar worden we mee doodgegooid. Als ik denk aan de hele internetmarkt en de pornografie. Hoe gemakkelijk allerlei dingen kunnen komen en hoe mensen daaraan, ja, op een gegeven moment ook verslaafd kunnen raken. Een heel ander iets is luiheid. Mensen die helemaal te weinig actief zijn. Of trots. Verslaafd aan eten en drinken. Alles gaat over wat we nou maar moeten eten en drinken. We kunnen zoveel verspillen. Nou, u kunt de lijst nog veel langer maken. Er is een heel web van zonde wat ons zo kan afhouden om die wedloop full speed te gaan. Omdat dat ergens in die tas zit van ons. Nou zit daar niet alleen maar ellende in. Daar kunnen, of zonde. Daar kunnen net zo goed hele goede dingen in zitten. Ja, die ons bezighouden. En waarvan God eigenlijk zegt van je doet er goed aan om alles af te leggen. Jezus zegt zo op een ander moment van nou, hè, als je vermoeid bent en belast. Nou, leg het af. En ik zal u rust en vrede geven. En die last die ik geef, dat juk, dat juk is zacht. En die last is licht die hij geeft. Dus het is eigenlijk zo dat je het zo moet zien in je leven dat er niet één moment is, maar vele momenten in je leven dat je zegt, Heere, hier ben ik. En dat je je zonde beleidt, dat je zegt wat niet goed is, wat niet is tot zijn eer, wat ergens tussen jou en God instaat, dat je het uitspreekt en loslaat. Niet alleen maar de dingen die je zelf verkeerd doet, maar net zo goed ook de dingen die misschien pijn doen in je leven. Misschien dingen die zelfs goed zijn, maar die jou bezighouden. Je kunt hele goede dingen hebben die helemaal niet verkeerd zijn, maar waar je helemaal vol van bent. En toch kan je zo vol zijn van iets, waardoor God er niet meer bij kan komen. En het is net zo om die dingen te erkennen, te beleiden. We gaan naar ons derde punt. Het doel is de finish. Het doel is de finish. En wat denk ik daarna? Misschien hebben jullie de Olympische Spelen gezien in 2002. Ik heb daar zo van genoten. Daar was op een gegeven moment een wedstrijd. 1000 meter short track. Dat zijn van die schaatsers. Dan zijn er 5 van die schaatsers. Die zijn dan met een noodgang achter elkaar van die rondjes aan het draaien. En er was op een goed moment een Amerikaan en een Chinees. Nou, die lagen echt voorop. En die gingen gewoon winnen. Daarachter zat een Canadees en een Koreaan, allemaal bovenop elkaar. En een Australië in een kansloze positie. Ze kwam niet meer aan de bak. En in die laatste bocht, daar gaan toch die Amerikanen en die Chinees, die raken elkaar, die gaan allebei onderuit. Nou, dan denk je van, is het voor die Canadees en die Koreaan mooi. Maar die gingen ook nog eens even onderuit. En die Australië die in een kansloze positie lag, 5, die ging over die finish en die stond zo te kijken, weet je, helemaal verbaasd met zijn handen omhoog. En die had het gewoon gewonnen. Het doel is die finish, is die eindstreep. En al ben jij de hele tijd de snelste geweest en dat is allemaal heel mooi, maar het gaat uiteindelijk om dat eindpunt. En zo kan het in je leven ook zijn. Je bent op een gegeven moment gelovig geworden en je bent in die race terechtgekomen. En dan zijn er allerlei momenten dat je aangevochten kan worden in dat geloofsleven van je. En dan kun je er de brui aan geven. Of ga je door? Dan ga je door, als het goed is, tot die eindstreep. En de eindstreep, dat is in wezen als je je laatste adem uitblaast. Wat gebeurt er in ons leven als wij zo in zo'n strijd zitten, dan zijn wij mensen die om ons heen gaan zitten kijken. En dan moet je niet te veel doen. Je moet niet te veel je gaan vergelijken met andere mensen. Je moet gericht zijn op Jezus. Als je te veel kijkt om je heen, dan kun je wezen je doel ook weer gaan vergeten. Uit het oog verliezen. En als je onderweg bent, nou reken er dan maar op dat er altijd dat stemmetje zal klinken om de boel eigenlijk maar los te laten, om de moed te verliezen. Hier staat het ook in vers 3, hè? Opdat gij niet de moed verliest en het opgeeft. Het is gewoon zwaar. En laten we wel wezen dat het leven echt niet altijd makkelijk is. We hebben net iets van Patricia gehoord over in Honduras wonen en je man zit hier. Nou, dat is geen pretje. Maar zo kan het nog anders zijn. Je bent gehuwd, je partner gelooft niet, jij wel. Kan hele lastige zijn. Kan strijd geven. Op het werk is het niet altijd een pretje. Werk is heel mooi. En werk is als het ware zeker alles wat we doen. Hè, dan worden we opgeroepen om het voor God te doen. Dus in al ons werk, dan mogen we als het ware hem aanbidden. Calvijn zei dat al. Werken als aanbidden. Maar werk is niet altijd aanbidden. werk is niet altijd iets wat je fluitend en zingend kan doen. Soms is het echt met een hoop gepuf. Ik ben zelf werkzaam in een gemeente als voorganger, part-time. En ik werk part-time voor een ziekenhuis en ook in wat zorgcentra. En daar geef ik wat raad enzovoort. En ik was in een zorgcentrum en ja, die waren druk bezig met een verhuizing. Moet je voorstellen dat er een huis is, zo'n wooncentrum. En pal naast dat wooncentrum, er wordt een heel nieuw centrum opgebouwd. En dan is op een goed moment dat al die bejaarde mensen verhuisd moeten worden op één dag naar hun nieuwe plek. Nou, dat was personeel. En het was zomer. Dus een hoop mensen op vakantie. Nou, het was een hel. Ik weet nog wat ik... Het was echt geen pretje. Ik sprak op een gegeven moment met iemand en die zei van, nou, die liep daar gewoon te huilen. Gewoon te huilen om te zeggen, ik heb geen eens tijd om iemand te drinken te geven. En die was zo, ja, prr, nou, maar zo is het in de zorg soms. Maar zo is het in een fabriek of weet ik veel waar. Je hebt overal in het werk momenten dat het denk van, poeh, nou, even heftig. Financiële zorgen, dat zullen ook van die aanvechtingen zijn. Hoe moeten we het recht breien? Of lichamelijke ongemakken. Op een goed moment dan wil dat lichaam niet meer. Dat heb je als je heel oud bent, maar dat kan al heel jong beginnen. Dat je vanaf jongs af aan al met een handicap kunt zitten. Wat het leven soms heel moeilijk en zwaar kan maken. Ik kwam een tijd geleden bij een vrouw. Die was een eindje in de 80. En ik zocht die vrouw op en die had heel veel pijn geleden. Er was iemand geweest die vanuit de zorg die had gezegd, nou die vrouw, waarom moet die nog leven? Het hoeft toch niet meer? En ze had het zelf kennelijk ook aangegeven dat ze niet meer hoefde te leven, omdat ze zo'n pijn had in die benen. En die benen deden zoveel pijn dat die beide benen waren afgezet. En ik kwam bij die vrouw en die zat dan in een rolstoel, geen benen meer. En ze was nu iets verder dan net die hele moeilijke momenten van die pijn. Die pijn had ze niet meer. En dan als je dan daar kwam en nou, ik ging daarmee in gesprek. Ik ben er zo'n een halfjaartje heb ik met haar opgetrokken, dat ik er opzocht en sprak. En dan heb je het er ook nog wel eens over, nou, over wat je allemaal in je rugzak hebt, wat je meeneemt. En nou, zo iemand zal daar echt niet alles van vertellen, want soms juist als er hele pijnlijke dingen zijn, dan kom je daar niet zo graag mee voor de dag. Maar wat mij opviel is dat deze vrouw eigenlijk een enorme kracht had. En toen we daarover doorspraken, toen bleek hoe ze kon vertellen over haar eigen vader en moeder. En hoe ze eigenlijk geleerd had in het leven, ook als het tegen zat. En ik begreep later dat er behoorlijk veel dingen hadden tegengezeten. Dat er zoiets is van, nou, maar je geeft nooit op. Je geeft gewoon het op. Ik moet niet gaan blijven klagen, maar ik ga rustig door. En die vrouw die had echt zoiets van, nou, ik ga rustig door. En ik weet nog dat ik haar opzocht, dat was in de laatste week dat ze leefde. Toen lag ze in bed en ik moet zeggen, ik vond het zo apart. Want dan kwam je op die kamer en normaal had ik haar altijd in die stoel gezien, in die rolstoel. En nou lag ze in dat bed. En ze lag zo met die handen zo op de buik. En ze lag zo stil. En het was net alsof ze gewoon lag te wachten op de dood. En ik had nooit met haar gebeden. Dan gaf ze eigenlijk aan van, ja, of dat nou, hè, ik heb wel eens geprobeerd om iets uit de Bijbel te lezen. Ik wist dat ze van huis uit gelovig was. Protestantse achtergrond. En die man een katholieke achtergrond. Maar dat was misgegaan. En dat zie ik vaker. Juist vanwege geloof. Als die geloven ook verschillend beleefd worden. Dan is het voor ons mensen soms ontzettend moeilijk. Om dat ook goed te hebben met elkaar. Dan kan het ook misgaan. En dan kunnen mensen afhaken vanwege het instituut kerk. Maar de grote vraag is dan, maar wat is er hier van binnen bij mensen? En ik vroeg, ze kon amper meer praten, ik vroeg op dat moment of ik met hem mocht bidden. En ze zei, ja, dat mocht. Heel veel meer kon ze niet meer zeggen. En Ik moet zeggen dat het voor mijzelf maakt het een hele diepe indruk om zo samen met iemand die vol overgave lag te wachten totdat ze de laatste adem uitblies om samen te bidden. We hebben het over die wedloop. Het doel is die finish. Maar voordat je bij die finish bent, dan zul je worden aangevochten op allerlei terreinen. Denk niet dat je niet aangevochten wordt, want het gebeurt. En je bent niet zomaar tot die eindstreep aangekomen. Je kunt op een gegeven moment een hele slechte geestelijke conditie hebben. Misschien is dat nu ook bij jou het geval. Dat je eigenlijk nauwelijks meer uit dat woord leest en dat je daarover spreekt met God. Paulus, die is aan het einde van zijn leven gekomen, ik noemde het net al in 2 Timotheüs 4 vers 7, waarin hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. De Hebreeën, die worstelden ermee, die werden op allerlei gebied aangevochten en die hadden naar de tijd gerekend al leraren moeten zijn. Maar dat waren geen leraren. Wat hadden ze nodig? Ze hadden opnieuw melk nodig. En dat is eigenlijk een waarschuwing. Je kunt je leven leiden en eigenlijk allemaal maar een beetje nemen. Maar eigenlijk is het hier vanuit dit schriftwoord dat we worden uitgedaagd om ervoor te gaan. Om alles wat we hebben in te zetten om naar die finish te gaan. Als vierde punt wat uit dit gedeelte voor mij naar voren is gekomen is, wees gericht op Jezus van de Schrift. Ik heb dat er niet voor niks bij gezet. Jezus van de Schrift. Als je vraagt aan Paulus, vertel me nou in een notendop waar het over gaat, dan zegt hij in 1 Korinthe 15, Jezus Christus is gestorven en opgestaan naar de Schrift. Punt. Daar gaat het om. We kunnen allerlei dingen verder erom verzinnen, maar het is, Jezus heeft geleefd, is gestorven en opgestaan naar de Schrift. Wij mensen kunnen een beeld van Christus maken, wat helemaal niet in overeenstemming is met de Schrift. Ik denk aan iemand in Eindhoven waar ik wel mee te maken heb gehad. Iemand die helemaal zijn eigen weg ging met Jezus. En Jezus die leidde hem hierheen, die leidde hem daarheen. En de meest rare dingen gebeurden in zijn leven. En rare dingen, daar bedoel ik dan mee dat er echt rare dingen gebeurden. Dat hij opdrachten van Jezus kreeg, wat voor elk andere geloofsgenoot een ramp was. Waar helemaal niemand mee uit de voeten kon. En waar die ordelijke situatie mee kreeg. Ik stel me zo wel voor dat Jezus vandaag tegen mij heeft gezegd dat ik die piano een keertje daarachter moet neer gaan zetten. En ik heb met niemand overleg, maar ik heb die van tevoren weggehaald. En jullie komen hier en Michiel die denkt ik ga piano spelen. En nou staat daar ook nog een ding, die had ik dan ook weggehaald. En alles heb ik weggehaald gewoon. Want Jezus heeft tegen mij gesproken dat jullie dat moeten ondergaan om geen muziek te hebben. Nou, dan zullen jullie zeggen, oh nou, dan moeten we serieus nemen, want daar zit een boodschap in. Maar ik kom dat niet vertellen, want ik ben namelijk een eindje aan het wandelen, want ik moet met Jezus een paar blokjes gaan lopen. Misschien zegt u, dit is heel raar en extreem, maar ik maak dit soort dingen echt mee. En nou, zo zijn ze ook nog wel in mindere mate. Maar ik denk dat Jezus van de Schrift is, als je die wil volgen en je leest de Schrift, dan denk ik dat je met elkaar omgaat in harmonie. En als je het niet met elkaar eens bent, en dat zijn we heel vaak natuurlijk, want we zijn ook nog Nederlanders en Limburgers of Brabanders, Dan is dat heel normaal. Dat lees ik in de Bijbel ook. Maar dan moet je daar in de gezindheid van Christus met elkaar over gaan praten. Naar elkaar luisteren. Helder vertellen wat je denkt en vindt en waarom. En dan afwegingen maken en samen tot een besluit komen. Waar dienen wij met elkaar het meeste Christus mee? En dan, nou, dan heb je niet zulke rare toestanden zoals ik net even beschreef. Jezus van de Schrift. Jezus is de grondlegger, staat er, de voltooier. Dus met de grondlegger, er wordt ook wel gesproken letterlijk over de auteur. Hij is het begin. Jezus is de voleinde, hij is ook het einde. Als we denken aan Jezus, aan zijn leven, en we denken aan de week waar wij nu in leven, de laatste week, dan zien we dat het een week is waarin hij in de steek gelaten gaat worden. Dat hij gegezeld wordt, dat hij pijn moet gaan lijden, dat hij bespot wordt, dat hij naakt aan een kruis hangt, te schande wordt gehangen. En dat hij uiteindelijk de dood vindt en in een graf gelegd wordt, verlaten, afgesloten door een grote steen. Jezus van de schrift is degene waar we over een week ook over gaan nadenken verder, dat hij is opgestaan. En dat hij op dit moment als een hoge priester aan de rechterhand van de Vader zit. En ik wil daar een paar versen over lezen, naar aanleiding ook van Hebreeën. En u vindt dat in Hebreeën hoofdstuk 4. En daar staat... Nou heb ik de nieuwe Bijbelvertaling. Ik heb het niet op de projectie staan, maar luistert u maar. In vers 14 lees ik het volgende. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil, dat hij niet vervallen is tot zonde. En dan lees ik in het volgende hoofdstuk vanaf vers 7. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood. En hij werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor alle die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. Jezus leerde juist gehoorzaamheid door het lijden heen. En ik denk dat het heel goed is om te beseffen dat Jezus heeft geleden op gelijke wijze zoals wij en in een veel grotere mate nog. Dus als er iemand is die kan meevoelen met de situatie waar jij je nu in verkeert, dan is hij het wel. Hij is degene die jou ziet. Hij is degene die voortdurend aan het kijken is om mensen de handen op te leggen om ze te zegenen. Hij is degene die voortdurend bij mensen aanklopt, hier van binnen, en die eigenlijk zegt van, joh, ik wil bij jou binnenkomen. Ik wil bij jou komen wonen. Jouw lichaam is als een tempel, is als een vat, als een aardevat. En misschien is het zo dat aardevat of een tent, dat zijn allemaal beelden die in de schrift gebruikt worden. Misschien zijn dat dingen die een vat wat al barsten staat. Een vat wat niet meer zo goed is. Maar in dat vat, daar zit een schat. Daar wil een schat komen. En zo wil Christus ook in ons mensen komen wonen. En dan wil hij niet weggaan. Dan wil hij blijven. Niet tot onze dood, maar tot in eeuwigheid. En de grote vraag is dan, van hoe zitten we er nu in? Mensen uit jouw wereld, jouw familie, daar heeft hij een ongelooflijk warm gevoel over. Die wil hij heel graag tot zich trekken. En ik denk dat hij ook jou daarvoor wil gebruiken. Er is geen beter mens dan de eigen vader of moeder of de eigen broer of zus die gaat bidden voor zijn familielid. En dat is een van jouw vrienden of collega's op het werk. Er zijn geen betere mensen dan jij die daar dichtbij staat om voor zo iemand te bidden. En om zo iemand te dienen. Om zo iemand te helpen die weg te ontdekken naar Christus. Om ook die vrede te mogen ervaren. Wees gericht op Jezus van de schrift. mediteer daarover, over de schrift. Mediteer over de woorden van Jezus. Analyseer en bekijk dat. Tot slot, een aantal praktische tips. Als eerste zou ik willen zeggen, zorg dat je in de race bent. He, niet zoals die vrouw waar ik het over had, die met die gastmannen meeliep en eigenlijk helemaal niet wist waarom ze nou ging hardlopen. Ze wist helemaal niet wat ze deed. Nou, misschien is het zo ook in jouw leven dat je gewoon een meeloper bent. Misschien ben je hier wel in de gemeente gekomen, maar ja, je weet het eigenlijk allemaal helemaal niet. Je loopt gewoon mee. Ik zou zeggen, kom in de race. Zorg dat je in die race bent. Zorg dat je snapt wat het is om christen te zijn. En als je dat niet goed weet, dan zou ik zeggen, zorg dat je dat te weten krijgt. Nou, dan zullen hier gegarandeerd, ik weet niet hoe jullie dat in de gemeente hebben, of jullie een ontdekkersgroep hebben, of een Jezusgroep, of een alfacursus, of nou weet ik veel, wat voor cursussen we daar allemaal wel niet voor hebben, als hulpmiddel om dat evangelie te gaan vatten. Als tweede tip zou ik willen meegeven, denk nooit dat je er al bent. Denk nooit dat je er al bent. Ga niet achteroverleunen als zijnde van, nou jongens, ik heb nou eenmaal mijn leven aan de Heer gegeven. Ik heb eeuwig leven en voor de rest, nou, kan mij allemaal niks meer gebeuren. En nee, wees gefocust op die finish, op dat einddoel. Hou vol. Totdat de dood er pas is. Dan pas ben je bevrijd. En niet eerder. Natuurlijk is het zo dat je nu iets van God mag beleven. Dat je nu in die race kan komen. Maar denk niet dat je al bij de finish bent. Paulus, die leert ons dat. Als derde zou ik willen zeggen, denk nooit dat je geestelijker bent dan de mensen om je heen. Dat is een geweldige valkuil. Er kan zoiets insluipen bij ons, dat we ons gaan verheffen. En wij zijn er zo goed in Nederland, weet je dat? Wij zijn van de katholieke kerk. Wij zijn van de Nederlands hervormde kerk. Moet eens kijken wat voor een leed dat heeft gebracht in ons land. Wij zijn van de evangelische kerk. Weet je, daar gaat het toch niet om? Het gaat toch veel meer om dat ik van Jezus ben. Dat ik hoor bij dat lichaam van Christus. En natuurlijk is het dan heel gezond om ergens in een geestelijk thuis te komen. Waar je met mensen samen dat geloof kan beleven en samen dat woord kan bestuderen. En waar je samen in gesprek bent met elkaar. Daar heb je ook een kerk voor nodig, denk ik. Daar heb je een gemeente voor nodig. Maar denk niet dat je zoveel geestelijker bent dan de mensen om je heen. Dat is een geweldige valkuil. Als laatste zou ik willen zeggen, geef nooit op. Denk aan de geloofsgenoten door de eeuwen heen. Dat ze moesten wachten op de belofte. Het mooiste komt nog. Denk aan wat we net hebben gehoord. Dat beeld van dat huwelijk. Waar je moet wachten. Nou mogen ze elkaar vinden. Maar het hele huwelijksleven is in wezen een geheimenis. Een geheimenis van wat er eigenlijk moet gaan gebeuren. De gemeente van Christus. De bruid, wereldwijd, al die mensen die Jezus Christus als persoonlijke verlosser hebben aanvaard, die mensen die horen bij die bruid. Weet je, en dan wordt er gesproken over een bruidegom, Christus, en er komt een moment dat feestmaal er zal zijn, en daar wachten we op. Het mooie vind ik eigenlijk om ook dan te denken aan diegene waarvan wij hielden, uit ons leven, die gestorven zijn in Christus. Want die gaan we weer terugzien. Die ontmoeten we weer. En dat wordt een gigantisch feest. Dat wordt zo een geweldig mooi iets. Als wij straks in de hemel, en hoe dat moet wezen, ik weet het niet. Maar ik vind het zo mooi dat Jezus zelf zijn discipelen troost met die woorden van, jongens, wees nou niet bedroefd. Ik ga nu lijden, ik ga sterven. Dat zei hij een week van tevoren, hè. Wees niet bedroefd, want ik ga naar het huis van mijn vader en in het huis van mijn vader, daar zijn vele woningen en ik ga daar voor jullie ruimte creëren. En ik zal zorgen dat jullie daar ook je plek krijgen en daar zal feest zijn. En zo hield hij dat zijn discipelen voor En houdt hij dat ook vanmorgen ons voor, dat we mogen weten, daar zullen we de vereniging hebben met Christus. De eeuwige redding. Laten we samen bidden. Trouwe Vader, we willen u zo danken dat u uw Zoon hebt gegeven. En we leven zo in de week voor Pasen. En we zullen opnieuw nadenken over die laatste week, hoe u geleden heeft en hoe u stierf voor ons en voor deze hele wereld. Heren, we willen u zo vragen, wilt u ons helpen om ook zo te kijken naar het leven en de opdracht die u ons hebt gegeven, zoals uw Zoon dat deed. Hij zat in die race. Hij ging niet op zijn lauweren liggen, maar hij ging naar Jeruzalem. En hij huilde over de stad, over de zonde van de stad. Hij huilde over het onbegrip van de mensen. Heer, hij was bewogen met de mensen. Heer, hij ging daar om zijn leven af te leggen. Hij ging daar naar Golgotha om daar te sterven aan het kruis voor ons. En daar nam hij al die zonde en al die pijn, ziekten en ellende, die nam hij op zich. En het ware als een grote trechter waar alles in gedumpt kan worden. Zo werd dat allemaal op Jezus gedumpt en zo kwam dat uit zo'n trechter, hoe dat dan eruit komt, dan kwam dat allemaal op hem. En hij heeft dat op zich genomen. We danken u zo dat u daar onze zonde, onze ellende, onze pijn, ook alle zonden die tegen ons bedreven zijn en waardoor we pijn hebben geleden en beschadigd zijn, waardoor we verzwakt zijn. Heer, u hebt ze daar allemaal op u genomen. Heer, u bent ook gestorven voor al onze vragen en al onze wanhoop misschien ook. U hebt het daar genomen. En zo willen wij ook op dit moment ook tegen u zeggen, Heer, neem het van ons. Leer ons om af te leggen. Leer ons om onze zonden af te leggen en onze pijnen en alles wat ons kan afhouden van het volgen van u. Ook al zijn het misschien hele goede dingen. En als je vanmorgen bent aangesproken, dan zou ik je willen uitdagen om dat in stilte ook gewoon tegen God te zeggen. Om het niet gewoon voorbij te laten gaan, maar om het bij hem neer te leggen. Help ons. Help ons om naar Jezus te kijken. Om gericht te zijn op hem. Heer, help ons dat we u verwachten. En help ons om te volharden tot het einde toe. Uit de wetenschap dat we dan ook verenigd zullen gaan worden met u. En dat we daar met al die geloofsgenoten, met een Willy Brothers, met een Paulus en al die mensen die genoemd worden in hoofdstuk 11 van Hebreeën. Maar ook die mensen, een echtgenoot, een broer, een zus, een geliefde, een vriend, een vriendin, die al ontvallen zijn. Daar zullen we elkaar weer zien. Daar zal het feest zijn. We danken u dat we die wetenschap mogen hebben. Amen.